een van de mensen die hier zich zeker thuis voelt, is de man die, moet ik zeggen, dit het kloppende hart van leven zou ik bijna zeggen, Robert. Robert loopt al een tijdje mee. We mogen samen in het leidersteam zitten. En de eerste keer dat ik Robert leerde kennen was op een voetbalveld. Ja. En met de meeste jongens op voetbal dan praat je over andere dingen, over de kerk. En Robert die komt zo, hey, je gaat ook naar de kerk, hè? En ja. Ik zeg, vanaf dat moment is hij niet meer gestopt om over de kerk te praten. Als we nou gewonnen hadden, ja leuk. Ga je morgen spreken? Of heb je verloren? Ja, balen maar. Hey, ga je nog naar de kerk morgen? Robert is de kerk. Ja, hartstikke mooi. En wat ik van hem zo geleerd heb, is een dienstbaar hart. Een oprechte toewijding. Een man en vader die het leven met God serieus neemt. Dus als Robert vandaag gaat spreken, dan spreekt er naast een goede vriend, een man van God, maar ook iemand die rechtstreeks met God verbonden is en woorden van God aan jou gaat doorgeven. Dus kijk niet naar zijn gescheurde knieën, zijn broek. Dat is het beeld van een man die op zijn knieën ligt voor de gemeente. Ja. Ja? Dus als Robert gaat spreken, ontvang het als een woord van God. Amen. Robby, succes, Mike.
Dankjewel. Ja, deze gescheurde spijkerbroek is meer gewoon als ik straks ga dopen, dan houdt het minder water vast. Dus ik denk, hoe minder stof ik heb om water vast te houden, hoe makkelijker het is om straks te dopen. En het is waar, Klaas en ik die kennen elkaar van het voetbalveld. En waarom ik daar altijd over de kerk begon, was omdat ik helemaal niet kan voetballen. Dus dan moet je een andere passie hebben, toch? En Klaas die kan goed voetballen. Klaas die dolde me gewoon elke keer weer opnieuw. En echt super gaaf als je die ziet voetballen. Het jammer alleen daarna is dat we eigenlijk nooit meer gedaan hebben. Dus dat elke keer als we weer gaan voetballen, dan zegt Klaas af. Dus ik denk dat daar nog wat gebed nodig is. Super welkom. Ik vind het zo fijn dat jullie er zijn. En ik hoop niet dat je te warm hebt. Want we hebben het bad tropisch gemaakt. En dat doen ze voor mij. Ik ben in de tropen opgegroeid. Dus ik ga niet in water kouder dan 30 graden. Dus het water is ongeveer tussen de 30 en de 40 graden. Dus het is heerlijk. Lekker warm. Gewoon lekker om ontspannen gedoopt te worden. Zodat gelijk alle zonden afgespoeld worden. En dat iedereen helemaal schoon. En hoef je vanavond ook niet meer onder de douche. Weet je, dus het is gewoon heel praktisch en een stuk goedkoper. Dus het wordt zo heerlijk. We gaan zo meteen dopen, maar voor die tijd wil ik gewoon even kort Gods woord met jullie delen. Omdat dopen is niet een actie op zich. Dopen is niet een religieuze actie die de kerk van jou vraagt. Heel vaak, en zeker in Nederland, zijn wij kerkelijk opgegroeid en weten we dat de kerk bepaalde tradities heeft en bepaalde gewoontes. En als je niet aan de gewoontes of tradities voldoet, dan pas je misschien niet in de vorm van wie we zijn of wat mensen van je verwachten. Maar dat is de doop helemaal niet. Dat is bekering ook niet, zoals Klaas beschreef. Bekering is omdraaien. Dat is niet een protocol die de kerk van je verwacht. Het is een hartsactie. Het is een keus die je maakt. En je zal straks horen van de dopelingen zelf wat voor keus voor hun aan grondslag ligt. Waarom zij dus gekozen hebben om Jezus te volgen. En waarom ze gekozen hebben om zich vandaag te laten dopen. En ik weet dit. Dit ging niet altijd makkelijk. Het is niet een gloria wandeling van, oh, en sinds ik Jezus ken is het van de ene wolk op de andere. En alles is vrijheid, blijheid en kumbaya. Dat is niet waar, want zo werkt het leven niet. En ook al bekeer je jezelf, ook al draai je jezelf van je oude leven af naar Jezus, dat betekent niet dat het vervolgens allemaal voorbij is. Maar het betekent wel dat je vervolgens een held hebt die hier doorheen helpt. Dat je een liefde in je leven kent die sterker is, die groter is, die stabieler is, die altijd hetzelfde is. Wat zou het toch heerlijk zijn als je partner of je vriend of je altijd hetzelfde zou zijn. Dat zou toch fijn zijn? Ik ben getrouwd, best wel lang al. En soms vind ik het nog steeds lastig dat Natanja op een manier reageert wat ik niet aan zag komen. Want ik dacht, ik ken haar toch wel? Maar dan nog kan ze soms uit de hoek komen en denken, dit had ik niet verwacht. Oh, mijn plannetje, hoe ik hem had bedacht, is heel anders uitgepakt. Oh jee, nu krijg ik straf. Straf is altijd lief bij haar. Maar God is zo niet. God is het vast. Zoals die vandaag is, is die morgen. Als hij zegt, ik red jou uit, dan redt hij je uit. Als hij zegt, ik ga je helpen, dan gaat hij je helpen. Hij wordt niet tegengehouden door emoties. Hij wordt niet tegengehouden door een slechte dag. Hij wordt niet tegengehouden door een nachtrust die kapot is. Hij is altijd daar. En dat zul je straks horen van de dopelingen. En als spreker, als je op een doopdienst mag spreken, dat is altijd leuk. Dan mag je ook kiezen welke dooptekst, en wij houden daarvan, dat is een traditie die we hebben. Wij vinden het leuk om een specifiek een tekst met de dopelingen mee te geven. Dus na het dopen gaan ze ook van ons een soort doopkaart krijgen. Dat is geen diploma. Nee, je kan hem niet inwisselen bij de Primera voor een boekenbon. Dus hij is gewoon voor jezelf, het is een herinnering. Het is een herinnering aan deze stap die je gemaakt hebt, dat je jezelf zichtbaar voor je vrienden, familie en de gemeente hebt gezegd, ik volg Jezus. En dan krijg je van onze kaart, en die kaart zet de datum op, en er staat je naam op, en er staat ook deze tekst op. En dat is de volgende tekst, die staat in Efeze 2 vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. En dan staat er een dubbele punt. Wat zijn we dan nu? In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Want Hij, God, heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. Niet straks, maar nu. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Dat is een krachtige tekst. En wat er ook op je afkomt, of wat er ook in je komende tijd of toekomst op je afkomt. Dit is een waarheid die in de Bijbel staat, die waar jij aan vast mag houden. God heeft jou gemaakt. God heeft ons gemaakt. In Christus. Om de goede weg te gaan. God heeft goede dingen voor jou in petto. Misschien ken je God als iemand die zegt, als iemand die de slechte dingen straft en de goede dingen gaan maar door laat gaan. Maar dat is niet waar. God heeft voor jou een goed plan. God heeft voor jou een weg te gaan waar goede dingen op jouw pad liggen. Ik hoop dat jij God zo kent. Want de dopelingen hebben dat erkend. Die hebben gezien, mijn leven is goed als ik God volg. Deze tekst staat in Efeze. En Efeze is een Bijbelboek. En misschien ben je helemaal niet bekend in de kerk of met de Bijbel. Maar de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Die zijn samengevormd in één bibliotheek. En dat betekent eigenlijk Bijbel. Dat betekent bibliotheek. Er staan 66 boeken in. Ze zijn geschreven door verschillende mensen. En dit specifieke boek, dat heet het boek van Efeze. En dat is eigenlijk een brief. En dat is een hele lange brief. En die komt waarschijnlijk van Paulus. Dat weten ze niet helemaal zeker, maar ze vermoeden dat wel. En het is een brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Efeze is een stad. Was een stad. En Paulus was daar geweest en die had een stad, in die stad had hij een kerk gesticht. En toen hij weg was, toen dacht hij later van, ik moet hun een brief schrijven, ik moet hun even helpen. Ze hadden geen podcast zoals nu, ze hadden geen streaming, ze hadden geen YouTube. Dus wat ze toen deden was dat ze een brief schreven en dat was een behoorlijke brief op een boekrol. En die stuurden ze dan op naar die gemeente. En dit was de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Waarom is dat relevant? Nou, ik ga zo terug een stukje in die brief. Maar je moet beseffen dat deze brief dus geschreven is aan christenen. Dit is geschreven aan mensen die al het woord van God hebben gehoord. Hebben geloofd dat het waar is. En zich hebben samengevoegd in een gemeenschap. En dat is de kerk. Vroeger kenden ze het woord kerk helemaal niet. Want dat bestond helemaal niet. De kerk was gewoon een groep mensen die het woord van God hadden gehoord, misschien wel van Paulus, misschien wel van een van de andere discipelen, misschien wel van iemand die van iemand had. En die hadden gezegd, ik geloof dit. Ik geloof dat er een God is. Dat is een goed begin om daarmee te beginnen. Van, ik geloof dat er een God is. Ik geloof dat er een schepper is, iemand die iets maakt. Ik geloof niet dat het zomaar ontstaan is. Ik weet niet wat, maar dat zou best eens God kunnen zijn. En ik geloof dat hij zijn zoon heeft gegeven voor mij. Want ik weet dat mijn leven niet gaat zoals het precies hoort. Ik heb fouten gemaakt. Wij hebben allemaal fouten gemaakt. En ik weet dat er een, of ik geloof, ik snap het misschien niet, maar ik geloof dat er een God is geweest die zoveel van mij houdt, dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven in mijn plaats. Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Maar ik geloof het wel. Ik geloof het misschien wel hier. Niet in mijn hoofd, maar in mijn hart. En die mensen zijn samengekomen. En dat was een kerk. En dat is ook de reden waarom we samen zijn. Omdat we dit samen geloven. En deze mensen komen dus samen en Paulus die schrijft hun een brief. En we gaan beginnen even in Efeze 2. Wij hebben er hoofdstukken van gemaakt, niet wij persoonlijk hoor, maar mensen die de Bijbel hebben geformeerd, die hebben hier hoofdstukken ingeschreven. Maar je moet eigenlijk zo'n brief als één geheel lezen. Maar het is wel makkelijk voor ons als we kunnen refereren naar hoofdstukken en gedeeltes. Dus we hebben dit Efeze 2 genoemd. En ik heb net vers 10 gelezen, maar ik ga nu beginnen in vers 1 en dan kom ik naar vers 10. Want vers 10 begon met want. Want hij heeft. Dus als er staat want, dat betekent dat er een verhaal voor is geweest wat heeft geleid tot die proclamatie dat wij geschapen zijn in Christus om goede werken te doen. En dan gaat hij terug naar het begin en dan staat dit in vers 1. En ik ga gewoon deze teksten door om je te helpen om te begrijpen wat het goede nieuws van dit woord is. Wat het goede nieuws van God is. Wat hij vandaag en elke dag tegen jou wil zeggen. Wat hij gezegd heeft tegen de mensen die zich nu laten dopen. En wat hij nu tegen iedereen hier in deze zaal zegt. En dat begint zo. Paulus schrijft dus aan de gemeente in Efeze. U was dood. Dat is een goed begin voor een brief. Dus dat is altijd lekker binnenkomen, toch? Dat je denkt, nou, ik lees wel verder, maar ik ben al heel even op een zijpadje. Maar u was dood door de misstappen en zonde waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Dus hij schrijft naar de kerk, hij zegt, hé jongens, weet je nog waar je vandaan komt? Weet je nog wie jullie waren voordat jullie God leerden kennen? Jullie waren dood. Jullie waren dood betekent niet fysiek dood, maar dood betekende je was niet meer in contact met God. Als je wat langer in de kerk komt, begrijp je dat wij dood noemen los van God en levend noemen in connectie met God. Dus deze mensen waren niet fysiek dood. Die waren wat wij noemen geestelijk dood. Ze waren niet meer in contact met de schepper die hun gemaakt heeft. Niet meer bij hun papa in huis. En hij zegt, jullie waren dit. Jullie gingen de weg van de God van deze wereld. De God die niet de God is die het gemaakt heeft, maar iemand die zich voordoet als God. En hij zegt, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. En in het woord ongehoorzaam, als je kijkt naar de grondtekst, dan staat er eigenlijk één woord met twee betekenissen. En het Nederlands heeft ongehoorzaam gekozen. Maar je zou ook kunnen zeggen, hen die God niet geloven. Hen die horen over een God, maar het niet geloven. Hij zegt, die mensen die doen dus dingen los van God. En dat noemt de Bijbel zonde. En zonde betekent eigenlijk verspilling. Er zit een hele zware lading aan. Vind je dat niet? Als iemand zegt, oh, dat is zonde. Dan heb je gelijk zoiets, oh, nee. Of je rent keihard weg. Dat is misschien het beeld van de rest van Nederland die de gemeente kent, of de kerk kent, als iemand zegt, dat is zonde, en dan wegrent. Wat ik snap. Maar zonde betekent verspilling. Zonde is iets wat er gebeurt waar het niet voor bedoeld is. Ik bedoel, zelfs als je een glaasje cola hebt en je stoot hem om, en dan zeg je, ja, oh, dat is zonde. En daar ligt geen zware lading op, toch? Dan zitten die mensen weg te rennen als je dat zegt. Want dat snappen we, dat is logisch, dat is ook zonde. Want ik wilde hem opdrinken en dat kan nou niet. Of wel, maar het ziet er heel raar uit. Maar dat is zonde. Daar is dat namelijk niet voor bedoeld. Het was bedoeld om mijn dorst te lessen. En dat kan nu niet gebeuren. En dat is eigenlijk het kernbegrip van zonde. Is dat iets bedoeld is voor iets en het daar niet voor gebruikt wordt. En als Paulus hier spreekt over zonde, dan bedoelt hij mensen die bedoeld waren om in connectie met God te zijn, maar dat zijn ze niet. En dat is zonde. Dat is zo jammer. Want de potentie die wij hebben om samen met God te werken is zoveel groter dan wanneer we het alleen proberen te doen. En achter de lusten en de zorgen van ons eigen leven aan proberen te rennen. En het proberen zelf te doen, want dat is wat we doen. En soms slagen we er best wel goed in. En vaak ook echt niet. En Paulus zegt, hé, jullie waren vroeger zo. Zonde. Los van God. Dood. Maar dan gaat hij verder. Dan zegt hij in vers 3. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. En hier denk je misschien, Gods toorn, zie je wel, hij is boos. God is boos. God is boos op mij. Ik doe alles verkeerd. Ik doe alles in zonde. En hij is boos. En dat snap ik dat je dat denkt. Maar de werkelijkheid is dat God verlangt naar die relatie met jou, die connectie met jou. Dat wij als deze wereld niet los zijn van hem, maar verbonden. En hij is boos op de God van deze wereld, zoals de Bijbel dat zegt, dat die mensen van hem afhoudt. Dus ja, God is boos. Maar niet op jou. God is boos op alles wat jou van hem afhoudt. Ik ben een vader, ik heb 3 kinderen. En ik geniet er enorm van als ze bij me komen en knuffelen en stoeien. En ik ben soms zo boos op de PlayStation. Want als er iets is wat tussen mij en mijn zoon van 13 in staat, is het die freaking PlayStation. Ik kom thuis en oh schat, dag gewerkt, geef eens een knuffel. Nee pap, ik ben even aan het apexen. Ik heb net 3 kills gemaakt en ik ben goed op een rit. Dat is mijn zoon van 13 en die is goed in Apex, heb ik begrepen. Maar ik ben niet boos op hem dat hij niet met mij in connectie wil zijn. Ik ben boos op alles wat tussen hem en mij instaat. Ik ben boos op dat hij misschien niet mij een prioriteit geeft. Maar als je God niet kent, is dat toch heel logisch dat je God niet een prioriteit geeft. Dus daar is Gods toorn op. Maar hij verlangt dat wij in connectie zijn met hem. Alleen wij volgen onze eigen verlangens. En ik weet niet hoe het voor jou werkt, maar voor mij werkt dat vaak niet. Mijn eigen verlangens en mijn eigen gedachten en mijn eigen wil leidt me vaker in de problemen dan dat die van iemand anders dat doet. Heel vaak voelen we ons slachtoffer van de keuze van andere mensen, terwijl het vaak onze eigen verlangens of gedachten zijn geweest die ons daar geleid hebben. Waar of niet? Hoef je niet te zeggen, ik weet dat het waar is. Wij zijn degene die onszelf in de meeste shit helpen. En God zegt, oh, daar ben ik zo boos op. Want ik wil dat niet voor jou. Ik heb iets anders voor jou. Ik heb namelijk een pad, een weg die goed is. We stonden van nature. Zo is het gegaan na de zondeval, nadat Adam en Eva de keuze hadden gemaakt om te eten van die verboden vrucht, is het in onze natuur gekomen. Daarom is er een actie van ons nodig. Om te bekeren, om om te draaien, om te zeggen, mijn natuur zegt dat ik leef volgens mijn verlangens, mijn patronen, mijn wil, mijn gedachten. Maar ik wil me omkeren en ik wil weer teruggaan naar waar ik voor bedoeld ben, waar ik voor gemaakt ben om in Christus het goede te doen. En dat is die bekering waar Klaas net over had. Is die keuze om eigenlijk van je natuur af te stappen. Dat is heel gek, hè? Maar je stapt eigenlijk van de natuur af en je stapt in het bovennatuurlijke. Je stapt in een relatie met God. Want hij zegt dit in vers 4. Maar, omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Dit is een contrast. Dit is de werkelijkheid. Wij blijven veel te vaak hangen in die toren en die zonden. En zeggen, zie je wel. Maar nee, zegt Paulus, jongens. Dat is de aanleiding die wij zelf hebben veroorzaakt door onze eigen verlangens. Maar God is zo barmhartig. Hij heeft een heel ander plan. En dat niet alleen. Hij heeft er ook voor gezorgd dat iedereen in dat plan kan lopen. Hij is zo barmhartig. En zijn liefde voor ons is zo groot. Dat hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend heeft gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En hier maakt hij een kanteling en dan zegt hij, dat was jij, wij waren allemaal zo. Weet je nog, hij schreef aan de kerk. Hè? Hij schreef aan de mensen die God al gekozen hadden. Hij zegt, hey, vergeet niet waar je vandaan komt. Wij waren allemaal zo. Wij zijn geen haar beter. Wij hebben geen enkele recht om te oordelen naar andere mensen. Want wij zijn zelf zo. En het wordt zometeen nog veel sterker. Hij zegt, maar God heeft ons zo lief dat hij een plan heeft gemaakt. Hij heeft zijn zoon gegeven in onze plaats. Zodat wij met hem levend kunnen worden. En niemand van ons begrijpt hoe dat werkt. Ook niet de voorgangers. Ook niet degene die al 15 jaar een kerk leiden of zoveel dienen. Wij geloven dat hier kracht in zit en we hebben het ervaren. Maar we snappen er niks van. Dus iemand die zegt, ik weet precies hoe het is. Ik zou hem niet geloven. Maar we geloven dit. Waarom? Omdat het is zijn genade waardoor wij zijn gered. Let op, hij zegt in vers 6... Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. Dus we waren dood door onze zonde. En God zei niet van, nou, dat is zonde, laat me zitten. God zei, ik wil ze terug hebben, maar hoe doe ik dat? Ik doe dat door mijn eigen zoon ook dood te maken. Om vervolgens het geheel levend te maken. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. En dit klinkt een beetje... Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Toen Christus opstond uit de dood, heeft hij een paar dagen op aarde rondgelopen. Maar vervolgens ging hij terug naar de hemel. Toen zei hij, want dat is beter. Het is beter voor jullie dat ik naar de hemel ga. Want er komt namelijk iemand die groter is. Dan denk ik, maar Jezus, dat draait toch alles om? Maar hij zegt, weet je, ik kan maar op één plek tegelijk zijn. Maar er komt een geest die jullie gaat leiden. En het is nodig dat ik terug ga naar de Vader. Dus hij ging naar de hemel en hij ging naast God op de troon zitten. En de Heilige Geest kwam naar beneden op de aarde om ons te helpen. En als wij straks mensen uit het doopwater omhoog halen, weet je, dan zijn ze dood. En ze zijn in Jezus opgewekt. En dan zul je zien dat we de handen op gaan leggen. En we gaan ze vullen met de Heilige Geest. Want dat heb je nodig voor de rest van je leven. Maar hij ging vervolgens omhoog. Jezus ging omhoog. En hij ging naast God op de troon zitten. En dan zegt God dus. Op het moment als wij opnieuw geboren worden. En dus uit de dood worden opgewekt. Dan zitten wij dus met Christus in de hemel. Dat is wie wij werkelijk zijn. Dat is waar onze identiteit ligt. Dat is waar onze gedachten zouden moeten liggen. Dat is waar ons hart zou moeten liggen. Dat is waar onze verlangens zouden moeten liggen. Namelijk met Jezus bij God. Niet gericht op onszelf. En dan denk je, maar het is onmogelijk. En dat klopt ook. Zonder de Heilige Geest is dat onmogelijk. De Heilige Geest leidt jou in jouw leven om continu gefocust te zijn op wat Jezus wil, op wat God wil. Want dat is goed voor jou. Je bent niet een marionet geworden. Jezus, dat God zegt, nou mooi, die is nu voor mij. Blololo. Maar je hebt nog steeds die eigen vrije wil om te kiezen. Daarom gaat het voor ons als christen soms nog steeds fout. Want soms roept ons eigen verlangen nog steeds harder als dat we van God horen. Maar nog steeds zitten wij in Christus. We zijn met hem gestorven. We staan met hem op. En we zitten met hem op de troon van God. Ik kan je niet eens uitleggen hoe dat werkt. Dat is iets wat je ervaart. Dat is iets wat je leert ervaren door met God te wandelen en gehoorzaam te blijven aan God. En te leren hoe God denkt en hoe God werkt. En dan ga je merken in je eigen leven dat alles lijkt te werken en lijkt te kloppen. En je denkt, hoe kan dat? Ik weet het niet. Dat is de kracht van God. Daarom is dopen niet een moment op zich. En het is dopen en je gaat vervolgens echt letterlijk naar de hemel. Dat zou wel gek zijn. Maar vervolgens begint je leven met God. En daar leer je in. Daarom heb je de kerk ook nodig om je te helpen. Ik heb de kerk nodig om mij te helpen. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. En zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Omdat wij gezeten zijn met God, we leiden een leven en mensen zien dat. Hoe vaak ik wel niet gehoord heb van mensen die zeiden, sinds ik God heb leren kennen is mijn leven totaal anders. Er lijken dingen te kloppen, er lijken dingen op zijn plek te vallen. En mensen om me heen die zien dat. Natuurlijk zien we dat. We zien dat je rust hebt, we zien dat je vrede hebt, we zien dat je oké wordt met jezelf. Omdat je met God op de troon zit en je leeft zijn leven. En dan staat er in vers 8 staat dit. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Dus het is de genade van God die de redding mogelijk maakt. Maar het is jouw geloof die het bezorgt. Dat is misschien wat cryptisch. Maar eigenlijk wil het dit zeggen. U dankt dat niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. God heeft gezegd, je gaat dit niet zelf redden. Dat hebben we al gezien. Dat heeft eeuwen van mensen die het proberen bewezen. Die gaat niet goed. Eén keer de zondvloed gedaan, daarna ging het nog steeds mis. Dus dat werkt niet. Mensen kunnen het niet zelf. Dus God zei, ik ga in mijn genade, omdat ik zoveel van de mens hou, ga ik zorgen dat ze gered worden. Alleen omdat je nog steeds een vrije wil hebt. En dat hij niemand redding kan dwingen. Zegt hij, maar blijf jouw keus. Dus ik zorg ervoor dat alles gereed is. Het is genade, het is een cadeautje van God. Ik heb je gered. Maar aan jou de vraag, neem je het aan? Wil je het hebben? Het is een keuze die jij maakt. Helemaal jij. God zit je niet stiekem te beïnvloeden. De duivel wel. Dat is wel een rat. Die wil een beetje van God af te houden. Maar blijf jouw keus. Maar u dankt het niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Oftewel, niemand kan hierover opscheppen. Niemand kan zeggen, jongens, maar ik... Oh, mijn leven is zo goed. Ik heb geen redding nodig. Ik heb het helemaal zelf gefixt. Nee, zegt Paulus, dat kan niet. Niemand heeft het gered. Dus niemand kan er ook over opscheppen. En hier hebben we het als kerk, denk ik, door de eeuwen heen misschien wel een beetje misgehad. We hebben onszelf op een voetstuk gezet. We hebben gezegd, wij zijn gered. Dus wij weten het beter. En wij zijn echt goed en stoer en bedweterig en veroordelend. Want zij hebben dat niet. En dat gaan we hun duidelijk maken. Ik overdrijf het wat. Maar dit is het beeld wat bestaat, zeker in kerkelijk Nederland, vaak van de kerk. Er was een uitspraak van een vrouw, was een prostituee, en die had zelfs haar kind verhuurd. En een man die was bij haar een hulpverlener, die zei, oh, maar dit hoeft helemaal niet. Waarom ga je niet naar de kerk? En toen zei ze, oh, maar ik heb al ellende, ik heb geen oordeel nodig. En dat breekt. Wat mensen uit de kerk weg willen blijven omdat er zoveel oordeel is. En dat komt hierdoor. Dat komt omdat wij niet beseffen als kerk dat wij geen haar beter zijn. Wij weten het niet beter. Wij snappen net zo min daarvan. Er is alleen iets gebeurd. Er is een ontmoeting geweest. En door de genade van God hebben wij die ontmoeting gehad. Maar door ons geloof hebben wij gekozen. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Weet je, daarom zijn we zo blij met God. Daarom zijn wij hier vrolijk en daarom dansen we. Omdat we beseffen dat het niet onze eigen keuze zijn geweest. Ja, die hebben ons in ellende gebracht. Maar het is de keuze van God geweest die ons uit de ellende heeft gehaald. En daarom zijn we blij. En daarom hebben we elkaar nodig. En daarom komen we elke week naar de kerk. Niet omdat het moet, maar omdat we willen vieren en omdat we willen leren. En vieren doen we niet stil. Want hoe dieper we zijn geweest, hoe meer wij vieren. Want er zijn hier mensen, en we hebben afgelopen weken getuigenissen gehoord. Je hebt geen voorstellingsvermogen over hoe diep iemand kan gaan. En nog steeds leven. Mijn zoon zei thuis, na de getuigenis van vorige week, zei hij, oh, pap, dat was zo heftig. Maar ik denk, zonder God had die persoon er nooit gestaan. En ik denk, jij begrijpt het. Het had niks te maken met die keuzes van die persoon zelf, die overigens hele goede keuzes ook heeft gemaakt. Maar het heeft te maken met dat ze beseften dat er door genade liefde beschikbaar was gekomen waar ze op vertrouwden door haar geloof. En dat is ongelooflijk. Letterlijk. Dat is niet te geloven. Maar dat is waarom wij vieren. En daarom dat we zullen blijven vieren. En daarom zijn dit soort doopdiensten voor ons een feest. Omdat het een teken is dat mensen beseffen, ik kan het niet zelf. Ik heb hulp nodig van Jezus en van jullie. Daarom ben ik zo blij dat jullie met zoveel zijn gekomen om dit met hun te vieren. Het is geen gevolg van je daden, vers 9. Dus niemand kan zich erop voorstaan. Daarom zijn christenen, als het goed is, de meest nederige mensen die er zijn. Omdat ze beseffen dat ze een held hebben die hun gered heeft. En dat ze zich willen voorstellen, aan jou willen voorstellen aan die held. Zodat ook jij bestemming vindt in jouw leven. Ook jij ontdekt wie God werkelijk is. Dat hij zoveel van jou houdt en zo barmhartig is. Dat hij in al zijn genade alles heeft voorbereid voor jou. Zodat jij alleen maar ja hoeft te zeggen om in connectie te kunnen komen met God. Dat is de oproep. En dan sluit hij dit gedeelte af en dan zegt hij in vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. Dit is de conclusie waar het helemaal naartoe komt. Dit is de reden van God. Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn in Christus Jezus geschapen. We zijn opnieuw geboren. Alleen niet uit onze moeder, maar uit God. We hebben een nieuwe identiteit gekregen. De Bijbel zegt, het oude is voorbij, maar het nieuwe is nu gekomen. En dat nieuwe is een realiteit van nu. Wij geloven niet in God omdat we later in de hemel komen. Wij geloven nu in God omdat de hemel nu beschikbaar is voor ons. Omdat zijn genezing en zijn redding en zijn liefde en zijn acceptatie nu beschikbaar is. Op dit moment. Niet morgen, niet overmorgen, ja ook. Maar ook nu. In Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. God heeft voor jou een plan. God heeft voor ieder mens een plan. Wij zijn namelijk geschapen, we zijn gemaakt. En alles wat je in jouw leven kent is ook gemaakt. Iedereen heeft hier waarschijnlijk een telefoon, die is gemaakt. En die is niet gemaakt omdat iemand niks beters te doen had. Die is gemaakt omdat iemand een doel zag. Omdat hij dacht, hey, misschien vind je dit handig. Elk telefoon of elk apparaat of alles wat we hebben heeft een doel. Daar is het voor gemaakt. Maar ook wij als mensen zijn gemaakt met een doel. Jouw leven heeft betekenis. Jouw leven heeft richting. Je bent niet toevallig. Je bent niet zonder plan gemaakt. Je bent gemaakt met een plan en een specifiek plan die alleen bij jou past. Daarom is vergelijken met elkaar zo levensgevaarlijk. We kijken naar iemand anders' leven en zeggen, oh, die heeft het voor elkaar. Oh, zo zou ik het moeten doen. Oh, dat is wie God is. Want dat zie ik in iemand anders' leven. Nee, God heeft een specifiek plan met jouw leven. En wil dat met jou delen. Dat is geen geheim. We vragen er alleen niet om. Maar hij heeft een plan, een pad, specifiek voor jou. En op dat pad heeft hij goede werken. Heeft hij mogelijkheden gecreëerd, zodat jij gelukkig wordt in jouw leven, maar ook geluk uitdeelt in jouw leven. Die goede werken zijn niet alleen voor jou, die goede werken zijn voornamelijk voor anderen. Heb je het wel eens gemerkt hoe gelukkig je voelt als je iemand anders helpt? Dat is niet toeval, dat is het karakter van God. En op het moment dat jij iemand anders helpt, loop jij, misschien dat je niet eens weet, maar loop jij in bestemming met God. En dat zegent hij. En zegen betekent, dat beloont hij met goede dingen. En één daarvan is dat je jezelf versterkt voelt. En dat je je op je plek voelt. En dat je op je bestemming voelt. En dat zijn korte momenten. Wanneer God eigenlijk aan jou laat weten, ik heb een plan voor jouw leven. Kom in connectie met mij. Zeg je oude leven gedag, je oude verlangens, je oude gevoelens, je oude gedachten. En stap in connectie met mij. Zeg tegen God, ik snap het niet, maar ik geloof het. En ik geloof dat u van mij houdt. Weet je dat al een heel grote stap is? Om tegen God te zeggen, ik geloof dat u van mij houdt. Ik geloof dat u uw zoon voor mij gaf, zodat het eigenlijk goed is tussen ons. Alles is oké, u heeft mij gered. En God heeft de hele wereld gered. Alleen het is aan de wereld om te kiezen of ze het willen of niet. Dus God heeft geen exclusief plan voor christenen gemaakt. God houdt ook niet meer van christenen dan van niet-christenen. Sterker nog, ik zeg wel eens, wij zijn de enige vereniging die is opgericht voor niet-leden. De missie van de kerk is niet om goed gevoel te hebben. De missie van de kerk is om meer mensen te laten weten dat God van hun houdt. En om mensen hier te brengen in het huis van God, zodat je leert hoe dat werkt en hoe dat kan. En dat leer je niet omdat we het allemaal weten, dat leer je omdat wij het ook geleerd hebben. Dat pad, die goede werken. Om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. God is in control. Hij is de regisseur. En aan jou de keuze om te zeggen, u mag mijn leven regisseren. Of niet. Ook dat is jouw keus. Ook dat is jouw keus. En we gaan zo samen dopen. We gaan de mensen dopen die hebben gezegd ja tegen God. U bent mijn regisseur. Die hebben gezegd om dat te laten zien aan de kerk, aan mijn vrienden, aan de familie. Maar ook aan de geestelijke wereld, aan God en, aan de, en ook aan de vijand. Hé, dit is mijn keus. God is voor mij realiteit. En ik kies voor hem. Gaan we zo deze mensen dopen.